Alright, hier zijn we weer.
Hey Lisbeth.
Hoi Gert-Jan.
Gelukkig nieuwjaar.
Ja, het is wel voelt nu echt heel erg achter de feiten aanlopen.
Ja, maar kijk.
Inderdaad, het is eigenlijk de eerste keer dit jaar dat we elkaar weer in levende lijven zien.
Ja, voilà.
Het is ik zou zeggen, geduurd, maar...
ja, we drinken wat bubbels, maar ik hou er rekening mee.
Bruiswater kan ik drinken.
Ja, kiddieboel.
Kan ook.
Nee, ja,
uiteindelijk nog veel met bubbels, hoor.
Ja?
Zeker, ja. Maar nee... het is fijn om je weer eens te zien.
Ja, ik ben blij. Het is even geleden, maar we hebben weer van alles te vertellen, denk ik. Aan elkaar ook. En over dingen.
Ja, dus ja, laten toch? We dat doen.
Jazeker.
Want we hebben allebei de afgelopen weken ook weer een boek gelezen.
Ja.
Een boek van Hannah Barefoots.
Ja.
Had jij al ooit iets van haar gelezen?
Ah, wel, ik weet dat ze een paar jaar terug het boekenweekgeschenk geschreven heeft... Dat heb ik toen niet gelezen.
Ah, ik heb dat wel gelezen.
Oké. Nee, maar ik kende ze dus eigenlijk niet. Jij hebt mij overtuigd van haar kunnen. Dus ik was heel benieuwd. Maar ik kende ze eigenlijk niet wel. De auteur kende ik, maar ik heb er nog nooit iets van gelezen.
Ah, wel, dat boekenweekgeschenk... wacht, hè. Hoe heet het? Wat wij zagen, heb ik toen gelezen. Dat vond ik zelf ook al heel goed.
Mm-hmm.
En ik heb zelf ook nog twee andere boeken al eerder van haar gelezen... Alles wat er was.
Mm-hmm.
En ook een verhalenbundel, Een modern verlangen.
Ja.
Dat zijn de dingen die ik al kende van haar. En wij hebben nu allebei haar nieuwe roman gelezen, mm-hmm. Leer me alles wat je weet.
Mm-hmm.
Ik vind dat wel zo... Dat is zo'n moeilijke titel om te onthouden, vind ik. Ik weet niet waarom.
Ja, daarnet vroeg iemand mij aan de deur ook, welk boek gaan jullie zelfs bespreken? Ik was... ik weet het. Het is van Hannah Barefoots. Dus ja, het is... Maar waarom eigenlijk? Leer me alles wat je weet. Dat is toch niet zo makkelijk te onthouden, maar dat is een beetje een dagelijkse zin misschien.
Ah, wel, ik denk dat het dat is. Het is zo niet een term of zo een kort woord of zo.
Ja.
Dus ik denk dat dat in mijn hoofd zo het moeilijk is om de associatie te maken.
Het is echt zo'n dagelijks iets wat je kan zeggen tegen mensen.
Ja, klopt.
Voilà. Ja, maar,
maar het is ondertussen al haar negende roman. Dus ze heeft ook al best wel wat geschreven.
Ja.
En ze heeft ook al verschillende literatuurprijzen gewonnen. Want je ziet zo in de flaptekst van het boek... ik weet niet of jij dezelfde hebt. Ah nee, want je hebt een andere uitgave. Ik heb de standaarduitgave met de paarse cover met de groene letters.
Ja, en ik heb een leesexemplaar.
Ja, zo'n coole zwart-wit...
Ja, zo... Hier kunnen nog vaatjes in staan.
Ah ja, voilà.
Boek.
Ja. Maar dus ik heb wel aan de binnenkant... Ja, heet dat zo... De flaptekst, hè?
Ja, de flaptekst.
Dus daar staat onder andere een comment uit het juryrapport van de Frans Kellendonkprijs. Kende ik zelf eigenlijk niet. En een juryrapport uit de Biesheuvelprijs wordt erin gequote. Dat zijn zo één van de prijzen die zij heeft gewonnen.
Ja, bij de blurbs, zeg ik.
Ja, inderdaad.
Kijk hoe.
Dus zij is al wel een beetje in Nederland ook een gevestigde waarde in het boekenlandschap.
Als je het boekenweekgeschenk mag schrijven, dan ben je toch al...
Ja, zeker. Ja.
Dat is tussen grote namen, hè?
Ja, inderdaad.
Dat is wel leuk.
Dus vandaar, om die reden, was ik ook wel heel benieuwd naar haar nieuwe boek.
Mm-hmm.
Het was... Allee, het is best wel een dik boek. Allee, het is dikker ook dan de vorige dingen die ik van haar heb gelezen.
Ja, want ik las ook in een interview, want het is natuurlijk veel in de media ook geweest, een uitgebreid interview en zo, en ik las ook dat dit de eerste keer is dat ze 2 jaar over een boek heeft geschreven.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, normaal doet ze er 1 jaar over, maar dit is inderdaad nogal een dik boek.
Ja.
En daar heeft ze 2 jaar over gedaan.
Dat dat nodig was voor dit boek.
Ja.
Want het is een soort van familieverhaal, hè, een familieroman. Ja. Dat staat ook wel in de korte beschrijving. Maar een familieroman zonder bloedverwanten.
Ja, zo noemt ze het zelf ook, hè, dat er geen bloedverwanten zijn.
Yes.
Ja.
Dat vind ik op zich wel zo een tof uitgangspunt. En op zich bij de term familieroman denk ik ook al wel automatisch aan een dik of een lijvig boek.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dat hoort daar natuurlijk wel ook
met veel personages, veel dingen die gebeuren.
Inderdaad, zo wat een levensloop die wordt omschreven.
Mm-hmm.
Wat ik ook wel tof vind daarin, is... het origineel daarin, denk ik, is dat het feit dat ze verwijst zo naar... Het is een familie gebaseerd op vriendschappen en op liefdesrelaties. Mm-hmm. Dat thema zo wat denken aan zo het concept van de chosen family.
Ah, ja,
dat ook zo wat bij queer mensen bijvoorbeeld heel vaak belangrijk is.
Ja.
Dat mensen in hun omgeving kiezen die zo hun eigen familie worden en niet per se bloedverwanten zijn.
Ja, en ook die uitleg, dus dat staat om de achterflap, denk ik, bij mij.
Mm-hmm.
Die uitleg was voor mij wel echt een argument om het te lezen. Mm-hmm. Omdat ik daardoor wel echt heel geprikkeld was.
Mm-hmm. Ja, zeker. En het boek gaat eigenlijk over de persoon van Daniel, of Daniel, de koster.
Ja.
Maar,
hoe heb jij het gelezen in je hoofd?
Ja, ze wordt Daniel genoemd, dus ja. Ik heb heel de tijd
ik ook heel tijd Daniel. Ja, gehoord. Ik ook, ja.
Het is een beetje haar levensverhaal, maar het wordt verteld door de ogen van haar geliefde, van Jodie.
Jodie, yes.
Die ze in de loop van haar leven leert kennen. En waar ze een heel lange periode, ik denk een kleine 20 jaar, mee een liefdesrelatie heeft.
Ja, ja.
En ze hebben ook best wel een groot leeftijdsverschil.
Ja.
Dus Jodie heeft een deel van haar leven van Daniel meegemaakt.
Mm-hmm.
En een deel niet, want Daniel is overleden.
Ja. Ja, Jodie is 14 jaar jonger. Sowieso. Ja. En zij is ook dus de alwetende verteller, hè? Want het komt echt rechtstreeks uit haar mouw geschud.
Ja. Dat...
Dus het is echt zo volledig vanuit iemand anders verteld over iemand.
Ja, inderdaad. En ze vertelt dus het verhaal van Daniel de Koster. En eigenlijk, ik denk de heel korte samenvatting in één zin is dat een persoon is die een roeping heeft gevonden om mensen bij te staan in het zoeken naar een juiste medische diagnose. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zo wat het grote thema doorheen het boek.
Ja, klopt.
Maar ik vond inderdaad dat vertelperspectief ook al wel interessant, want Jodie is dus de ik-verteller.
Mm-hmm.
Of inderdaad, vertelt ons het verhaal vanuit haar ogen.
Mm-hmm.
Maar anderzijds zijn er toch ook wel veel passages of hoofdstukken waarin we dan toch zo nog een beetje in het perspectief van de andere personages kruipen.
Ja.
Want ze vertelt ook dingen over mensen waar ze zelf eigenlijk niet is bij geweest.
Nee, ja.
Dus ik vond dat daar toch dat zo wel heel... een beetje mee werd gespeeld met dat vertelperspectief.
Ja, heel opmerkelijk, vond ik dat.
Ja. Allee, we hebben dat ook natuurlijk wel nodig als lezer om het hele verhaal te kunnen begrijpen.
Ja. Maar, ja, ik vond dat...
Of jij gaat niet akkoord.
Jawel, jawel, jawel. Ik vond dat... Het wordt allemaal inderdaad vanuit Jodie verteld. We weten ook al heel snel dat Daniel, ik denk in pagina 2 of zo, is ze overleden. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een... Naar mijn gevoel was het ook heel veel een rouwprocesroman mm-hmm. of zo.
Mm-hmm.
Dat het niet alleen een familiegeschiedenis was, maar ook een... Dat het de functie had voor Jodie, voor rouw of zo. Mm-hmm. Om te ontdekken wie was Daniel voordat ik met haar samen was.
Ja, want natuurlijk, zeker als je zo'n leeftijdsverschil hebt, de persoon die jij kent, heeft ook al een heel leven voor je gehad. Mm-hmm. Allee, dat is echt wel,
ja.
Denk ik, wat dat heel duidelijk wordt gemaakt in dit boek. En dat, mm-hmm. zeker in de eerste delen van het boek, gaat dat echt over een leven dat zij zelf niet heeft meegemaakt.
Ja, ja, voilà.
En dat ze ook wat probeert te reconstrueren.
Ja, en heel fel reconstrueren, alsof we er terug bij waren.
Mm-hmm.
Want het was dan, denk ik, in de tegenwoordige tijd. Het werd ook heel weinig vanuit terugkijken op, maar echt precies mm-hmm. dat we er terug waren.
Ja.
Dus dat Daniel terug leefde. Eigenlijk voelde het hele boek, ja, je weet op pagina 2 dat ze dood mm-hmm. is, maar eigenlijk voelde het hele boek tot het einde aan alsof Daniel toch nog leefde.
Ja, nee, dat is zeker waar. Maar ik denk dat dat ook wel nodig was
om ja, tuurlijk, ja.
een beetje te bereiken wat mm-hmm. Hannah Barefoots misschien wilde bereiken met het verhaal van dit personage.
Mm-hmm.
Want dat is ook wat dat mij meteen opviel. Als je bijvoorbeeld ook terugkijkt naar de flaptekst, de korte inhoud, mm-hmm. wordt er ook meteen benoemd in de eerste zin. Sommige mensen vonden Daniel een heldin en sommige mensen vonden haar knettergek.
Mm-hmm. Ja.
En zo die... dubbelheid. Ik ben in de loop van het boek wel heel erg ook heen en weer gegaan zelf. In,
ja, leuk, hè? Dat vond ik wel
ja,
heel leuk.
Ja, sta ik achter haar? Of begrijp ik op veel momenten heel erg waarom dat ze dingen doet?
Ja.
Of, zo dat rechtvaardigheidsgevoel, dat krijg je zelf ook wel heel erg.
Maar deed je dat uit jezelf? Want ik had het gevoel dat ik wat jij, hè, dat je zelf schipperde, dat ik dat eigenlijk samen met de verteller deed. Omdat de verteller mm-hmm. precies ook aan het schipperen is. Ze is eigenlijk een verhaal aan het vertellen over iemand, maar het is niet zo'n liefdesroman of zo. Of er komt heel weinig... Soms had ik het gevoel, oké, Jodie, ze vindt Daniel eigenlijk maar een heel rare en ze weet eigenlijk niet hoe ze er vat op kan krijgen. En langs de andere kant is het een held en is het een heldenstatus die ze krijgt. Dus maar... ik schipperde precies samen met de verteller.
Ja, maar is dat ook niet een beetje... wat dat zij waarschijnlijk gewoon heeft doorgemaakt door mm-hmm. heel die relatie. Want
ja.
bedoel, je bent, wat was het, 17 jaar samen geweest met iemand. Er zijn momenten dat je dat waarschijnlijk gaat ervaren van een gevoel van totale adoratie misschien. Mm-hmm. Of mijn partner is de beste of is alles of ik zie alleen maar het goede. Maar je hebt ook fases waarin dat gewoon niet zo is.
Ja,
en ik denk dat dan zo wat samenviel met zo het carrièrepad dat Daniel dan kiest en de keuzes die ze daar ook in maakte. Hè, die soms ook een beetje heel rare bochten maakte in haar hoofd of heel rare kronkels van wat is hier nu mijn doel of wat wil ik hier nu gaan bereiken?
Ja, want ik heb eigenlijk, nu we daarover bezig zijn, heb ik een passage daarover aangeduid. Ik zal het even voorlezen. Dus ja, Daniel zou me teleurstellen, verschillende malen. En dan heus niet alleen om haar fysieke gebreken, maar ze was en is de liefde van mijn leven en inmiddels heb ik geen enkele manier spijt van de keuzes die ik op mijn 21ste maakte, omdat ik, terugkijkend, niet geloof dat we dingen destijds anders hadden kunnen aanpakken. Dus ze reflecteert ook heel veel over haar relatie. En dat vond ik, ja... Dat is eigenlijk ook wat jij zegt, dat ze zo... Ja, zo... Ja. Dat schipperen.
Ja.
Of zo... Ik kan er moeilijk woorden op plakken soms. Dat voelde ik terwijl ik het boek aan het lezen was ook. Dat ik het zo soms moeilijk vond... Er een betekenis of er...
Mm-hmm.
Wat voel ik hier nu bij?
Mm-hmm.
Wat zijn we nu eigenlijk aan het lezen?
Want hoe was het dan voor u om het boek te lezen?
Puur lees... ik vond het heel makkelijk wel leesbaar, maar ik vond het ook wel heel detailistisch. Soms dacht ik, oh jee, zeker... Er is zo'n passage...
Ja,
er was een passage dat Daniel opmerkt hoe raar Jody bananen snijdt. Heb je dat onthouden?
Ja.
Zo van,
dat ze zo'n halve eraf neemt.
Ja. Hoe raar snij jij nu? En dat werd echt heel gedetailleerd omschreven. En dan dacht ik, oké dan. En dan dacht ik, waarom is die Jody eigenlijk alles zo gedetailleerd aan het beschrijven? En dat is misschien dan ook... Dan dacht ik, misschien is dat trouwproces ook, dat ze die details echt wilt weten. Maar hoe kan ze die details ook van voor dat ze samen was met Daniel, hoe kan ze die allemaal te weten komen?
Ja, dat is waar.
Het voelde voor mij soms gewrongen aan zo... Mm-hmm. Hoe kan het dat zij dit allemaal weet?
Mm-hmm.
Is dat dan door gesprekken met... Hè, want er zijn heel veel personages. Barbara, Adam... Sjoerd. Heel veel personages die ze dan... Eigenlijk op het einde van het boek leert ze die pas kennen.
Hè? Mm-hmm.
Want het eindigt eigenlijk met hoe het komt dat Daniel overleden is. Dus in het begin weten we Daniel is overleden. Op het einde van het boek weten we ongeveer, niet letterlijk hoe het komt. Maar,
Ja, toch.
En daar leert ze die personages kennen. Dus daar weet je, oké, daar heeft ze die mensen leren kennen. Waar ze dan mee aan de hand van die mensen het boek heeft gereconstrueerd.
Ja, niet helemaal, hè.
Want... Zeg maar.
Bijvoorbeeld, een personage als Barbara speelt al wel doorheen heel het leven van Daniel een rol. Mm-hmm. Dus die kende Jody ook al 17 jaar, hè, gedurende heel die relatie.
Mm-hmm.
Maar ik volg... Allez, waar ik u wel in volg, of wat dat ik inderdaad ook wel ervaarde, is dat ik soms een beetje verloren was in de chronologie van de gebeurtenissen. Omdat er heel veel wordt... vooruitgekeken en teruggeblikt. En die verschillende delen... Het boek bestaat uit heel veel verschillende delen die elk nog een tussentitel hebben. Maar soms was het dan weer moeilijk om te denken van... Ah ja, op welk punt in het verhaal zit ik hier nu? Zeker naar het einde toe had ik langs de ene kant het gevoel van... Ah, we zijn naar het einde aan het gaan, dus het gaat nu beginnen gebeuren. En dan werden er toch nog heel veel tijdsprongen gemaakt.
Ja. Ik herken het.
En daar, op vlak van chronologie, was ik op sommige momenten wel een beetje... de weg kwijt. Maar op het einde kwam het wel, viel het wel voor mij wat in elkaar. Op het einde had ik wel dan zo wat door van, dit is hoe het ongeveer gelopen is. Maar op bepaalde momenten was het wel moeilijk.
Ja, wel, en dat vond ik vooral, want ik heb eigenlijk opgeschreven voor mezelf dat er voor mij waren er drie cruciale momenten in het boek.
Mm-hmm.
Het moment eigenlijk dat Jody en Daniel elkaar leren kennen. Mm-hmm. Zo de relatie die ontstaat. Dan het rampjaar, dat wordt ook zo in het boek omschreven. Het rampjaar wanneer eigenlijk alles begint in elkaar te storten.
Mm-hmm.
En dan het moment dat Daniel overlijdt.
Mm-hmm.
Maar daartussen, ja, dus dat zijn voor mij de drie momenten. Allee, heb ik opgeschreven. Mm-hmm. Maar daartussen waren nog 1000 momenten.
Ja, zeker.
En soms had ik het gevoel, wat doen al die momenten hier? Ik vind het... Het is allemaal heel mooi geschreven en heel mooi gedaan. Maar ik dacht, poef... Zoveel.
Ja, nee, dat volg ik wel. Maar overal vond ik het wel fijn dat het boek mij zo een tijd heeft meegenomen en dat het ook niet te snel de dingen wou afhandelen. Allee, dat was wel mijn ervaring. Ik heb het wel...
Nee, er zat geen snelheid in.
Nee, maar anderzijds ook wel, vond ik. Ik heb het wel aan een aangenaam tempo gelezen.
Mm-hmm.
En ik had wel heel vaak de neiging van, ik pak het erbij en ik lees even een stukje.
Ja, snap ik.
En dan zat ik er weer helemaal in en dan...
Ook omdat het delen zijn.
Ja,
allee, het is niet een hoofdstuk. Als een hoofdstuk of een deel was het afgesloten. En dan kon je verder kon je zeggen, oké, ik pak nu een pauze en ik lees een volgend deel. Dus dat was inderdaad... Dat vind ik altijd ook heel aangenaam aan boeken. Dat er inderdaad een hoofdstuk is of een deel, dat ook een deel vormt.
Mm-hmm. Ja, dus dat was wel heel erg. Ja. Wat ik wel heel interessant vond aan het boek, is de thematiek.
Ja,
en zo de inhoud van het verhaal. Omdat het toch, vind ik, zo qua thematiek iets is waar ik nog niet vaak andere verhalen over had gelezen.
Nee.
Zo, en dan met thematiek bedoel ik dan letterlijk het idee van medische diagnostiek en het feit dat bijvoorbeeld chronische aandoeningen bij vrouwen ook veel minder snel worden vastgesteld. Of dat mensen, en dan vaak vrouwen, gewoon heel lang rondlopen met klachten die geen diagnose hebben.
Ja, maar het is... Want je hebt daar nog niet vaak over gelezen, maar het is wel iets dat voor mij wel in deze tijdsgeest zit.
Zeker, helemaal.
We beginnen, want het boek heeft eigenlijk heel veel thematieken. Hè? Ik denk dat we in de jaren 90... Ja. We begonnen daar met de AIDS-epidemie.
Ja, 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 ja.
En dan bouwt het eigenlijk verder naar het nu. Hè? Dan met endometriose, waar je eigenlijk ook heel veel... Allee, ik denk dat het nu 2 jaar toch aan de gang is, ook in media, in politiek, dat echt op de agenda komt, omdat dat heel lang, en daar gaat het boek heel veel ook over, heel veel misgediagnosticeerd is. En dat daar en dokters niet... En dat is eigenlijk de rol van Daniel.
En daarom vond ik die openingsscène ook wel zo sterk. Snap ik. En die openingsscène gaat het over de moeder van Jody.
Mm-hmm.
En ze beschrijft daarin... Je krijgt meteen heel erg een beschrijving van die medische aandoening endometriose. Hè, zo heel grafisch beschreven. Maar daar was ik wel zo meteen zo van... Oké, de toon is gezet.
Ja,
dit gaat een van de dingen zijn waar het boek over gaat gaan. Dus dat vond ik ook wel heel, heel boeiend en heel nodig of zo. Om
het is ook echt een heel nodig thema. Dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook heel leuk aan het thema. Omdat dat is ook een podcast die is gegaan over Geen Kleine Man. Hè. Dat
ik heb het
sluit
ook
geschreven. Dat sluit daar ook heel veel bij aan.
Van Audiocollectief Schik, die ook schitterende, verhalende podcasts maken. En die hebben daar inderdaad een paar jaar geleden, geloof ik al. Want die is al wel eventjes uit. Maar inderdaad ook een reeks over gemaakt.
Ja, en het is een thema dat ook bij jongeren speelt. Want bij mij, ik noem dat nu de klas, in de coachgroep, of als wij met leerlingen daarover praten, is het ook iets dat hun bezighoudt. Mm-hmm. Ik ben een vrouw en sommige dingen zijn niet duidelijk en ik heb anders. En hoe zit dat met de wetenschap en hoe werkt dat allemaal? Dus dat is echt, dat vind ik, ik heb er ook dingen uit bijgeleerd.
Ja, ja, ja.
Want dus of terug wakker gemaakt.
Dus die podcast Geen Kleine Man, die titel verwijst ook letterlijk naar het feit dat een vrouwenlichaam geen klein mannenlichaam is.
Ja, en dat wetenschap daar gewoon ervan uitging, we testen alles op mannen.
Ja.
En we gaan ervan uit dat een vrouw gewoon een klein mannetje is.
Daar niet per se bij stilgestaan van.
Nee, niet eens. Ja.
We doen onderzoek op mannenlichamen, maar dat gewoon
dat
gebeurde.
Dat is eigenlijk hallucinant. Ja. Die podcast heeft me echt geraakt op een of andere manier.
Ja, ik vond dat ook wel echt... Mm. Want ik denk dat, als ik het me goed herinner, want het is al eventjes geleden, zij hebben dan 1 aflevering gemaakt daar rond, maar dan hebben zij ook nog nagesprekken gedaan met zo'n
ik denk
andere...
dat er een aflevering over ASS is gegaan, misschien ook over endometriose.
Ik weet het nu niet.
Het is
van
nu
buiten.
Wel al even geleden, maar het is inderdaad 1
maar
thema,
ik moest er ook meteen aan
en dan
denken.
Thema-aflevering, een aanrader. Dus,
dat is zeker ook inderdaad, als je interesse hebt in die problematiek, geen kleine man is zeker...
En waar we zeker ook als samenleving, en daar draagt dit boek ook bij, dat we dingen veranderen. Hè.
Ja, dat is waar. Want dat is inderdaad op dat vlak, langs de ene kant blijf ik dus na het lezen van dit boek achter me, langs de ene kant veel bewondering voor de figuur van die Daniël de Koster, maar langs de andere kant, zeker meer naar het einde van haar leven toe, dat ik ook denk van, die vrouw was ook wel een beetje die Lulu. Om het met het Gen Z-woord te benoemen.
Wacht, wat heb ik... Ja, het was... Ze kreeg een heldenstatus, maar ook... Het was, na een tijd was het een eerzaak of zo dat het lukte om vrouwen te laten doorverwijzen naar... Na een tijd leefden ze echt wel voor pers. En dat komt er in het einde van het boek heel veel voor de aandacht.
Ja.
En de aandacht is zalig. Terwijl de aandacht hun eigenlijk ook deels heeft kapot gemaakt.
Ja. Ja, maar boeiend. Ik denk dat dat ook wel gewoon heel... Dat is iets heel menselijk, toch? Mm-hmm. Wat veel mensen kan overkomen.
Ja, ja.
En vanaf dat je dat gevoel krijgt van praise, van aandacht... Mm-hmm. Ja. Dat verandert, denk ik. Of dat kan een mens veranderen.
Ja, ja.
Als je daar misschien te weinig zelf over reflecteert of als je te veel zelf in die mindset zit. Dus dat vond ik wel heel interessant beschreven. Mm-hmm. Want wat ik dus ook opvallend vond, was in de loop van het boek... Ja, wordt ook over haar niet meer gesproken als Daniel de Koster, maar Daniel de Kenau.
Ja.
Ik weet niet of je dat hebt opgemerkt. Ja, ja, ja. En ik denk, maar ik kan me niet meer herinneren dat dat zo heel specifiek wordt benoemd, maar dat dat een soort van geuzennaam is die zij zelf aanneemt. Allee, zo interpreteerde ik het toch. Maar ik was dan eens gaan opzoeken wat dat woord betekent en of dat een bestaand woord is.
Ja. Ja.
Want het is echt effectief wel een bestaand woord dat al werd gebruikt, ik denk in de 16e eeuw of 17e eeuw. En het zou eigenlijk twee soorten betekenissen hebben. Een kenau is enerzijds een moedige, sterke, strijdlustige vrouw.
Mm-hmm.
Maar het kan ook betekenen een bazige, onvriendelijke vrouw. En zo een synoniem daarvoor zou ook geweest zijn manwijf.
Ah, dat vind ik wel leuke informatie.
Dus ook al in dat woord zit zo wat die tegenstrijdigheid die, denk ik, in haar personage zit.
Ja.
En ja, ik vind dat dat wel heel goed is weergeven in het boek.
Mm-hmm. Ja.
Ja, voilà. Want ik denk wel, en dat is iets wat voor, wat vaak voor mensen geldt, denk ik, die zo'n soort van activistische rol opnemen. Ik denk wel dat Daniel de Koster altijd wel deed wat dat volgens haar op dat moment het juiste was.
Ja, maar dat zo vertelt Jodie dat, denk ik ook.
Ja.
Ze heeft nooit moedwillig... Ze heeft altijd, denk ik, het juiste willen doen. Mm-hmm. Nooit moedwillig andere dingen gedaan. Maar dan blijkt op het einde blijken er toch zo wat draadjes die zo... Mij toch ook met een wrang, en Jodie ook, een wrang gevoel achterlaten. Maar dat is misschien altijd als je nadien iemand leert kennen. Denk ik. Zo, want Daniel, ze probeert iets te reconstrueren, maar ze was inderdaad, ik weet niet hoe oud Daniel is geworden, maar ze was zeker 2/3 van het leven er niet bij. Dus dat kan wel zijn dat je dingen ontdekt.
Sowieso.
Boeiend boek. Toet deugd om erover te praten, eigenlijk.
Ja?
Ja. Omdat ik was eigenlijk, tot voordat we hierover praten, was ik niet echt zotte fan. Mm-hmm. Ik heb er wel aan gezwoegd ook. Ik heb toch een paar keer hier gezegd, hier thuis, dat ik dacht, amai. Ik heb het wel gehad.
Mm-hmm.
Maar nu, om door er met u over te praten, denk ik, oké.
Cool.
Het had een functie, de 300 pagina's. Want ik had soms het gevoel, met 200 had het ook verteld kunnen worden. Maar de 300 pagina's... eigenlijk was er een begin een key moment, een einde een key moment. En de 300 pagina's daartussen vond ik soms overbodig. Maar door nu met u erover te praten, denk ik, oké, ze hadden wel echt een functie. De puzzel valt beter in elkaar door er te kunnen over praten of zo.
Maar ja, het is ook wel... voor zover ik al iets heb gelezen van haar, ook wel het meest lijvige, omvangrijke boek van Hannah Barefoot dat ik al heb gelezen.
Mm-hmm.
Het staat heel erg in contrast met bijvoorbeeld die bundel kortverhalen,
ja, dat
waar
kan
ik wel heel grote fan van was ook.
Mm-hmm.
Want ik wil eigenlijk ineens misschien nog eventjes een bruggetje maken naar een van onze favoriete onderwerpen die we graag bespreken. Want ik weet niet of dat er in uw editie ook al een dankwoord stond in het boek.
Ja, zeker wel.
Ik was daar ook eens naar gaan kijken, omdat ik denk van, ik was wel...
Verantwoording en dankwoord. Ja. Wat heb je daarin gelezen dat ik niet heb gezien?
Enerzijds wordt er hierin de lyric gequote van een nummer van een artiest, waar we allebei wel fan van zijn. Namelijk, I had the time of my life fighting dragons with you.
Tjoe, je kunt dat zien, hè. Ik ben hier nog geen goed genoeg fan.
Wat komt uit een nummer, het nummer Long Live op de plaat Speak Now van Taylor Swift?
Ja.
En dat geeft ook al iets prijs over wie Hannah Barefoot verder is. Want vergis u niet, Hannah Barefoot is een mega grote Swiftie.
Is dat?
Ja.
Oké. Dat wist ik niet.
Dus dat is heel cool. Dus daarom had ik voor de gelegenheid ook mijn Taylor merch.
Ah, daarmee dat je de Taylor merch aan aangetrokken. Oké. Okay.
Ja. Dus dat is ook iets wat ik gewoon heel cool vind aan de persoon Hannah Barefoot. Oké. Okay. Publieke figuur Hannah Barefoot. Omdat ze daar ook al veel over gepraat heeft. En in de bundel kortverhalen is er dus ook een verhaal dat geïnspireerd is op een aantal nummers uit folklore. Want dat was destijds, ik denk dat die verhalenbundel, of ik denk in 2020 of 2021 is uitgekomen. Mm-hmm. Dus na het verschijnen van folklore.
Mm-hmm.
En er is één verhaal, en als je veel naar de nummers op folklore hebt geluisterd, heb je direct zoiets van... Oké, dit dit kan geen toeval zijn. Dit moet een link hebben met...
Dus eigenlijk is de opdracht nu... veel eerst naar folklore luisteren en dan de bundel lezen.
Ah, wel, dat is een taak die ik u wil geven.
Oké, maar dat is geen probleem. Ik heb tot 17 juli de tijd. Hè.
dat is waar. Want toen, op dat moment dat ik dat las, dacht ik van... Ik herken dit. Dus ik had er een foto van getrokken en die ook op onze Instagram-account destijds al gezet. En Hannah Barvoets getagd. En ze had toen ook meteen gereageerd van zo... Ah, ga het door. er is inderdaad een link met Lisbeth Swift.
Zo prachtig. Ik vind dus het een heel mooi verhaal.
Dus we hebben al Instagram-interacties gehad over Taylor Swift.
Ja.
En ik was dus om die reden daarnet... Dit weekend dacht ik van... ik wil nog eens verder wat gaan zoeken. Of er nog wat meer... bestaat over Hannah Barvoets en Taylor Swift, of als ze daar nogal heeft over gepraat.
Ja.
En eigenlijk best veel. Zij is in de Nederlandse media wordt zij wel eens zo uitgenodigd om het te hebben over Taylor Swift en waarom dat Taylor Swift als fenomeen zo interessant is, of waarom dat zij als songwriter interessant is. Dus dat is zeker de moeite. Onder andere een artikel in het tijdschrift Oor. Dat is
dat ken ik.
In januari is er een interview met haar verschenen, naar aanleiding van haar nieuwe boek. Maar het ging eigenlijk vooral over Taylor Swift, maar ook over andere fandoms. Allee, over het feit dat mensen, allee, vooral, of voor een stuk vrouwen, maar uiteraard ook mannen, zo kunnen opgaan in een fandom zoals dat we dan nu bijvoorbeeld zien bij Taylor Swift.
Okay,
en ik vind
cool.
dat zij daar wel echt op een heel toffe en interessante manier over praat.
Ja,
zo,
okay,
ze
cool.
benoemt ook wel zo het feit dat dat... dat die muziek of zo mensen verbindt, maar ook dat mensen zelf zo met nieuwe rituelen komen, of dat dat een manier is ook voor mensen om samen te komen en te verbinden.
Prachtig, Lisbeth.
Het klinkt nu heel zweverig. Maar
nee, maar het is mooi. Ik vind het mooi.
Het is heel tof, de manier waarop dat ze erover praat. En ook dat ze dat gewoon zo benoemt. Want ik denk dat zij een paar jaar ouder is dan wij. Maar dat ze toch ook zelf wel gewoon heel erg dat enthousiasme heeft.
Ja, snap ik.
Want ze gaat ook naar de Eras Tour bijvoorbeeld gaan.
Ah, ja, nee, maar ze is...
Dus dat heeft ze dan ook verteld in dat artikel, dat ze tickets heeft enzovoort. Dus dat is ook wel gewoon heel cool.
Dat is heel cool. Wat ik nog weet van Hannah Barvoets, wat ook wel een andere fijn ding is, zij heeft twee cavia's.
Ah.
En Hannah, je weet wel, die met een H, mijn vriendin.
Dus jouw vriendin die ook
die
Hannah
is ook heet. Zotte fan van cavia's.
Ah, dat is wel
dus
heel
dat is misschien
cool.
toch ook wel echt een story.
Ah, wel, en in die kortverhalenbundel trouwens...
Hoe gaat het over cavia's?
Is er een verhaal over cavia's.
Ja,
dus,
leuk. Oké, cool. Kijk, moet eigenlijk...
Die moet je wel lezen.
Ja, dat is oké. Maar de opdracht is duidelijk.
En het zijn kortverhalen, dus daar ga je zeker niet het gevoel bij hebben van...
Maar we komen daarop terug. Lisbeth, ik beloof
dat
u, ik kom daarop terug. Ja.
Nee? Ik heb hem trouwens liggen, dus moest je hem...
Ja, in Deurne.
Ja.
Oké.
Maar kom eens af, hè.
Ja, het is waar.
Doet ermee wat je wilt.
Doet ermee wat je wilt. Ik ga het noteren, of ik weet niet juist. Ik ga het onthouden. Maar ja, en mensen zullen er mij ook wel doen aan denken.
Ik zal het nog eens opschrijven.
Schrijf het nog eens op, ja. Oh, het is dat. Keigoed. Hoeveel sterren geef je het uiteindelijk? Allee, hoeveel geef jij het?
Ja, ik zou het eigenlijk 4,5 willen geven als ik
dat is bijna 5.
Ja, of misschien dat ik het op Goodreads zelfs 5 ga geven.
Hmm.
Want ik vond het echt wel... Ik heb het echt wel graag gelezen.
Oké.
En omdat ik het ook zo'n origineel verhaallijn vond en zo'n origineel thema.
Oké.
Ik denk, want ik zit ergens tussen de 4 en 5, maar ik denk, voordeel van de twijfel...
Ik zat, ik zat op de 2.
Dat kan.
Maar door dit gesprek en door echt, ben ik naar 3 gestegen.
Oké.
Dus, dat is ook een goede score, hè.
Maar zeker. Dat mag, hè.
Ja, zeker. We mogen eens een andere leeservaring hebben.
Ja, anders... Anders zou het massaai zijn. Natuurlijk.
Ja, dan zou het leven massaai zijn, ja. Maar wat heb je nog gedaan deze afgelopen... Wat is het? Maand en een half?
Ja, ik heb nog iets gelezen.
Ah, dat had ik niet verwacht.
Surprise, surprise. Ja, nee, maar dus ik was bij het begin van dit jaar aan het denken... ook omdat ik binnenkort een baby ga krijgen, dacht ik van... Ja, in hoeverre ga ik dit jaar heel veel lezen? Dus ik had... voor mezelf al gezegd, ik ga mezelf niet echt een doel stellen. Dus ik had ook in de Goodreads-app mijn doel op 1 boek gezet.
Yeah, we know.
Ja, nee, maar ik dacht, kijk, dan heb ik gewoon geen verwachtingen voor mezelf. Maar dan heb ik wel op het einde van het jaar weer dat mooie overzichtje.
Ja.
Wat ik gewoon tof vind. Ik wil op het einde van het jaar zo statistiekjes en zo. Dit was uw langste boek of uw kortste boek.
Ja, in de lelijke Goodreads-layout. Ja.
Ja, inderdaad. Maar bon, het gaat mij meer om zo...
het gevoel.
het ja. terugblikken, vind mm-hmm. ik leuk. Maar ik dacht, ik wil mezelf gewoon dit jaar eventjes geen enkele mm-hmm. druk of zo, of taak opleggen. Mm-hmm. Maar op zich was januari voor mij al wel een goede leesmaand. Want okay. ik heb eigenlijk best wel veel pagina's gelezen, zeker met die Hannah Burwoods erbij.
Mm-hmm, ja.
Maar wat ik nog heb gelezen is Ghosts van Dolly Alderton. Ik heb ja. al wat dingen van Dolly Alderton gelezen.
Iets over liefde, nee?
Ja, onder andere Everything I Know About ja. Love. Ja. Maar dat waren meer zo wat autobiografische columns.
Essays, hè?
Ja. ja. Maar nu heb ik dus... ik denk dat dit haar eerste roman is die ze heeft geschreven.
Mm-hmm.
Ghosts. En ik heb uiteindelijk toch gekozen om hem in het Engels te lezen. Maar hij is ook uit in het Nederlands. En dan heet hij Schimmen. Maar ik dacht, die andere boeken zijn mij zo bevallen in het Engels. Ik denk dat dit ook wel... ga lukken. Allee, ik weet niet, haar tone of voice of haar manier van vertellen vind ik in het Engels heel aangenaam om te volgen.
Oké, okay,
zo, het is een... Ja, het is niet te hoog gegrepen of zo.
Mm-hmm.
Voor, ook niet voor iemand die niet Engels als moedertaal heeft. Dus dat is wel fijn. En ik dacht eerst van, ik pak het erbij, begin van het jaar, even zo een makkelijk, tof boek. Want het gaat eigenlijk over een vrouw in haar, die begin de 30 is, die single is en die dan op de dating-apps gaat.
Oh.
Iemand leert kennen, begint te daten. En dat er een liefdesverhaal eigenlijk. Dat is
maar
zo
iets met ghosts dan, hè?
Ja, inderdaad. Ghosts.
Denk ik.
Ja, speelt uiteraard een rol.
Mm-hmm.
Hè? Maar dus, ik had eigenlijk misschien zo wat... een vooroordeel over het boek, bedacht ik mij dan, terwijl ik het aan het lezen was, dat niet echt was uitgekomen. Omdat het boek dan zo toch, of het verhaal, dan toch zo wel meer lagen had, of dat er meer interessante verhaallijnen in zaten okay. dan dat ik dacht. Dus ik was eigenlijk aangenaam verrast.
Mm-hmm.
Niet, ik bedoel, ik had zin in het verhaal dat ik dacht te gingen lezen, maar het was eigenlijk meer dan dat. Het gaat echt wel niet alleen over liefdesrelaties, maar over alle soorten relaties in ons leven en hoe dat die kunnen verdwijnen... en ook weer kunnen verschijnen in ons leven op verschillende momenten.
Ja.
Bijvoorbeeld, een van de verhaallijnen die ik echt wel heel mooi vond, was het feit dat dan het hoofdpersonage heeft een vader die al iets ouder is. En die heeft beginnende dementie waarschijnlijk. Of die beginnend geheugenverlies.
Mm-hmm.
En hoe dat zij daar dan en haar moeder, hoe dat zij daar elk zo op hun eigen manier mee omgaan, op een totaal mm-hmm. verschillende wijze. Ja, en dat zorgde wel zo voor zo mooie, ontroerende passages.
Oké. Okay.
Dus helemaal niet alleen het liefdesverhaal, maar ook echt wel andere... zo andere relaties die belicht werden.
Oké, okay, cool.
Dus ik vond het om die reden eigenlijk echt nog wel een aanrader.
Oké. Okay. Ghosts van Dolly Alderton.
Ja, okay. En ze heeft recent nog een nieuwe roman geschreven, Good Material.
Ja.
Dus nu denk ik, ja, misschien denk binnenkort...
Mijn zus is een van de twee beginnen lezen.
Ah, ja. Misschien binnenkort toch ook eens
ja, okay.
erbij nemen.
Oké, okay, tof. Dat
vond ik heel fijn.
Daar straks stond hier iemand voor de deur, Laline, en die vroeg aan mij, heb jij zo nog luchtige tips? En ik dacht, amai, ik heb eigenlijk alleen zotzware boeken gelezen de afgelopen tijd. Ik ben het jaar begonnen met Van het Westelijke Front Geen Nieuws. Al okay. van gehoord? Het is een klassieker.
Ja, nee, maar het klinkt wel
ja.
heftig.
Het is een boek dat eigenlijk gaat over de generatie Duitse jongens die in de Eerste Wereldoorlog aan het front zijn moeten gaan vechten. Dus beeld u in 16, 17-jarigen die van de schoolbanken worden geplukt en gaan vechten. Het is een boek dat ook, denk ik, in 1932 is geschreven. Heel beschrijvend, heel, heel intens, heel diepgaand. En ook echt een mindfuck of zo. Omdat je nog... ik heb toch nog nooit... de wereldoorlog vanuit dat perspectief gelezen. Mm-hmm. Vanuit een generatie gasten die eigenlijk voor de rest van hun leven getekend gaan zijn en zotte trauma's oplopen. Plus, het was ook van de Duitse zijde geschreven. Dus eerst echt geloven in het verhaal, geloven, ik ga iets goed doen aan het front. En dan ziet je dat, voelt je dat in dat boek de hele tijd afnemen, afnemen, afnemen. Maar waarom het ook eigenlijk op dit moment... ik had het nu... Dat was eigenlijk toevallig, maar... Ik was het dan aan het googlen nadien. En dat is ook verfilmd door Netflix.
Ik wou juist zeggen, volgens mij
quiet,
staat die film...
Ja, yeah, All Quiet on the Western Front. Mm-hmm. En dat is die film die Boy heeft verslaan op de Oscars.
Mm.
Weet je nog?
Dat is wel al even geleden, toch? Hè?
Vorig jaar?
Ah, oké, okay, nee. Dan zit ik met een andere film
of is...
ja, in mijn hoofd. Oké, okay, nee, maar kan. Ja. Ja.
En die film, ik dacht, oké... Okay, ik vroeg aan Hanna, gaan we die kijken na het lezen van dat boek? Mm-hmm. Het was oudjaar, we zaten in Enkhuizen, Nederland, we waren gevlucht. naar een klein pittoresk dorpje. En we waren die film dus aan het kijken. Heel Amerikaans wel gemaakt. Mm-hmm. Het doet eigenlijk niet echt eer aan het boek aan. Het is veel dramatischer in de film. Heel veel explicieter beelden en minder op de emotie of op het gevoel. Maar we zitten daar die film te kijken en dat dorp dat begint daar vuurwerk af te steken. Niet normaal. Maar niet normaal. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja, dat is blijkbaar een ding. Dus dat was een heel bevreemdende ervaring. Heel raar om het nieuwe jaar in te zetten. Het was echt crazy. En dan had ik dat boek uit en dan ben ik begonnen in een boek over de Tweede Wereldoorlog.
Oké. Gewoon ineens bam.
Ja, het is eigenlijk niet een boek alleen over de Tweede Wereldoorlog. Het is Nirvana van Tommy Wieringa.
Ah ja.
Dat is ook recent uit. En dat gaat eigenlijk over Willem Adema en Hugo Adema. Adema? Ik denk dat ik het zo uitspreek. Willem is een collaboreur.
Collaborateur.
Collaborateur geweest in Nederland.
Moeilijke woordjes.
En Hugo is dus de zoon, allee, de kleinzoon. En zoon spint zich een verhaal. Hij krijgt dagboeken in handen. Hij is kunstenaar, Hugo. Dus hij verwerkt alles via kunst ook. En daarom draait het verhaal. Maar het was ook wel echt een goed boek, omdat het brengt het verhaal over de collaborateur in Nederland, maar ook heel veel. Tommy Wieringa heeft er ook heel veel eigen mening toch wel wat ingestoken. Essayistische delen over klimaatverandering, want door die Adema, die heeft dus gecollaboreerd. Maar die heeft ook een imperium uitgebouwd. Een imperium van grote schepen, van boorplatformen. En dan gaat het ook echt over die klimaatstransitie en die zaken. En wat eigenlijk ook heel grappig was, is dat Tommy Wieringa zijn eigen er ook in. Allee, opeens is er een personage dat Tommy Wieringa heet.
Ah, echt?
Dus dat was zo heel... Dat had iets komisch, maar ook zoiets absurd. Dus dat was eigenlijk wel een heel fijn boek om te lezen. Ook wel echt een dikke, dus stevig gelezen. Mm-hmm. Maar het was echt zo, ja. Het wordt omschreven in sommige persdingen dat zo was een... hoe heet die andere auteur? Van zo'n bekende Nederlander. Ah, ik ben zijn naam kwijt. Van de aanslag.
Mulisch.
Zo'n beetje Mulischiaans was. Maar het is dus een boek met heel eigenzinnige personages. Heel veel verschillende dingen. En Tommy Wieringa zelf. Het is zo wel funny.
Want ik was zelf heel erg aan het twijfelen.
Ja,
om eraan te beginnen.
Ik heb het 5 sterren gegeven op Goodreads.
Oké. Okay.
Ja,
maar dan ben ik toch wel wat meer intrigued om het toch te gaan vastnemen. Want ik was onder andere ook wel wat afgeschrikt door het feit dat het zo'n dik boek was. En dat ik...
Ja, nee, maar het is leuk omdat heel veel verschillende dingen aanraakt. Okay. Het raakt ook kunstwereld aan, want die dagboeken die hij dan in handen krijgt via van alles, die verwerkt hij in zijn kunst en hij gaat daarmee aan de slag. En hij wil eigenlijk zijn eigen... Allee, hij zit eigenlijk heel de tijd in dubio. Ben ik goed, ben ik kwaad? Mm-hmm. Ik ben zoon van dat, of kleinzoon van dat. Maar eigenlijk wil ik dat zijn, maar toch is hij ook heel rijk geworden door het hele imperium van zijn opa. Dus het is zo'n heel... Ja, het gaat op veel kanten op. En er zit heel veel gelaagdheid in. Okay. Ja, ik vond het echt goed. Ik zou het aanraden.
Maar dan ga ik er mij misschien inderdaad toch wel...
Je kan het lenen, hè, Lisbeth.
Ja, kan ook.
Het staat hier ergens om in die kast, ja.
Zeg maar, ik zie dat jij zo'n mooie voorbereiding hebt eigenlijk.
Ja, ik heb geschreven.
Gert-Jan heeft hier een schriftje voor zich liggen met op elke pagina ook zo'n mini-covertje erop geplakt van het boek waar het over
Zeker.
Gaat.
Ja.
Heb je geknutseld.
Ja, ik dacht dit jaar, ik ga het voor mezelf makkelijker maken. Dit is eigenlijk mezelf nudgen.
Ja, dat is
dus
waar.
Ik plak eigenlijk een covertje van het boek dat ik aan het lezen ben. En dan probeer ik mezelf te nudgen. Bij Nirvana is dat iets minder gelukt, maar ik heb Leer me alles wat je weet wel meer geschreven. Maar dan nudge ik mezelf dat het leuk is om dingen te schrijven over boeken.
Zalig, dat is een keigoed idee.
Ja. Kijk, we leren bij. Ik weet eigenlijk niet of ik nog iets anders gedaan heb dit jaar, maar we komen er. Ik heb zin om andere dingen nog te lezen.
Ja, ik ook wel.
Want ik heb nu Jos de Vries ook klaar liggen.
Ah, welke is dat?
Ik heb er ook een klein dingetje al van uitgeprint. Hogere machten.
Oké, en blijkbaar... is dat ook een recent boek?
Ja, dat is net uitgekomen. Ik denk 2 weken.
Oké.
En ik heb al gelezen dat het heel goed zou zijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb daar ook heel veel zin om. Ik weet eigenlijk niet zo goed over wat het gaat, hoor, maar het blijkt goed te zijn. En...
Goeie pitch.
Ja, en ik heb wel echt al toffe dingen van Jos de Vries ook gelezen. En ik ben ook iemand, je ziet
daar
ze mee liggen.
Daar heb ik nog nooit iets van gelezen.
Nee.
Nee.
De Republiek. Dat is wel echt goed. En ik heb een abonnement op De Groene, Amsterdammer.
Ah,
en hij is daar adjunct hoofdredacteur, of weet ik veel. Dus ik lees zijn stukken wel graag.
Oké.
En het is ook een conclu-ega, hè, want ze hebben zelf een podcast, hè, Boeken FM, is samen met Joost de Vries.
Ah, dat is met Joost de Vries. Ja. Dat wist,
ja. En Ellen Dekwits en Charlotte Remarque. Dus dat is ook een heel tof podcast, maar daarmee. En ik heb echt zin om dat te lezen.
Ah,
ja.
Cool.
Het ligt klaar.
Ja.
En wat gaan wij lezen voor de volgende podcast, Lisbeth?
Wel, voor de volgende
podcast... Ah ja, sorry. Ik ben misschien te snel. Loop ik voor op de feiten?
Dat is helemaal niet erg.
Oké. Okay,
maar ik wou inderdaad misschien nog eventjes een ander boek benoemen, dat ook al onder onze aandacht werd gebracht.
Mm-hmm.
Want we hebben van uitgeverij Cossé ook het boek In het oog van Marijke Schemer gekregen. Mm-hmm. En als ik de korte inhoud las, vond ik het ook wel een beetje opvallend dat het thema zo wat denken aan Leer me alles wat je weet.
Ja.
Zo qua thema en verhaallijn. Alleen niet exact hetzelfde uiteraard. Hè. Maar het zou gaan over Nicola, een vrouw die onderzoeker is naar bacteriën.
Mm-hmm.
Dan dat onderzoek wordt gestopt en op ongeveer hetzelfde moment wordt ze verlaten door haar geliefde. Dus het gaat zowel over haar liefdesrelatie en liefdesverlies, maar dan ook over dat verdere onderzoek. En dan staat er ook in de korte inhoud, ze lapt regels en normen aan haar laars op dat vlak.
Mm-hmm.
Dus dat deed mij ook al wel meteen een beetje denken aan zo de eigenzinnigheid van zo een personage die denkt van, ik weet het beter of ik wil hier verandering teweeg brengen.
Ja.
Dus ik vond dat wel opvallend dat dat zo'n beetje overeenkwam met wat we net hadden gelezen. Dus ik vind dat persoonlijk, dat prikkelt me wel. Ik vind zo een wetenschappelijke context vaak ook wel heel boeiend.
Snap ik. En ik heb haar vorige boek van Marijke Schemer gelezen. Dat is Liefde als dat het is.
Ah, ja.
En dan vond ik ook... Ik kan me de details niet herinneren, dat is altijd zo. Dat maar ik herinner mij wel dat ik het echt goed vond. Dus daarmee dat ik ook wel geprikkeld ben altijd om een ander werk of een nieuwer werk van een auteur die ik graag heb gelezen opnieuw ook te lezen. Dus ik ben heel blij. Ja. Ik heb zin om
dus
vast te pakken.
Dat ligt bij mij nu ook een beetje bovenaan mijn stapel. Dus ik denk dat ik daarin ga beginnen.
Mm-hmm.
En er misschien ook volgende keer kort iets over kan vertellen.
Ja.
Hoe dat het was. Maar dus ik ben wel benieuwd.
Ja.
En ja, dan gaan wij binnenkort weer beginnen lezen voor een volgende aflevering. Mm-hmm. En we hebben deze keer gekozen voor het tweede boek van Marieke de Marais.
Ja.
Het heet Ik ga naar de schapen. Ja, en het komt uit in de loop van februari. Ik had haar debuutroman Bult al gelezen. Mm-hmm. En dat vond ik een heel leuk boekje. Dat was ook echt niet zo lang. Dit is ook niet zo'n dik boek, denk ik.
Mm-hmm.
Dus het zijn korte boekjes die ze schrijft, maar wel heel tof. En ook de vormgeving is wel mooi, want zo haar eerste boek is dan zo heel minimalistisch vormgegeven. Allee, de cover, een witte cover met zo in het zwart letterlijk een bult getekend. En nu is het ook redelijk zwart-wit minimalistisch vormgegeven.
Mm-hmm. Okay.
Ja, dus daarmee, ik hoop dat dat een beetje in
dezelfde lijn verder gaat. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb er zelf nog niks van gelezen. Het is, denk ik wel, alweer een tijd geleden dat we nog iemand... Allee, geen Nederlandse auteur hebben.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus het is een Belgische dame uit Brugge.
Ja, ik verwacht ook wel zo een iets meer fantasierijk verhaal.
Okay.
Dus ik denk dat dat ook wel weer eens leuk gaat zijn om het daarover te hebben.
Dank u voor de tip.
Of misschien ben ik helemaal verkeerd.
Kan en vinden we het niet goed, maar dat mag ook. Hè. Dat is ook oké.
Zeker. Alright, maar dan denk ik dat we er ongeveer weer zijn voor deze aflevering. Ja. Bedankt om weer te luisteren. Dat is altijd heel leuk. Als je deze aflevering leuk vond of als je onze podcast leuk vindt, vertel het aan een vriend. Like onze sociale mediakanalen. Onze Instagram kan je volgen, onze Facebook kan je liken. Of geef ons op een platform waar je luistert. Misschien een paar sterren of...
Of laat een recensie
achter. Een woordje.
Een leuk woordje.
Het zou heel leuk zijn. It's much appreciated.
Yes. En je kan ons ook altijd mailen.
Dat mag zeker ook. Ja.
Ja, als je zoiets wilt vertellen of een vraag wilt stellen, dat kan. Hè. Lisbeth. Ja. Wat is het e-mailadres?
Hallo@teamboektoe.be.
Hey, daar zijn we ook mee begonnen.
Dus voilà. Maar dan horen we het wel. Of dan horen we elkaar een volgende keer weer.
Yes. Bedankt.
Tot dan.
Doei. Ciao.